Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Doe jij de mooie, zeer spontane, totaal niet bedachte cold open, Randall?
Dat was wel mijn plan, ja. Ja, dat is trouwens sowieso een klein stukje coaching dat we wellicht kunnen gebruiken. We zijn onwijs gewend om te tutoyeren en redelijk relaxed te praten. En ik kan me voorstellen dat er in dit gremium misschien een gebruikelijke aanspreeksvorm is. Is dat nog een ding?
Ja, ik wil graag Koninklijke Hoogheid en Prins.
Dan, Zijn excellentie.
Ja, nee, dat niet. Nee.
Ik vond het wel mooi bij de intro van het techdebat ook, dat die presentatrice ook meteen zei van we kennen elkaar goed en in de techwereld is het zeer normaal om elkaar te tutoyeren, dus ja. Nou, bij deze.
Ja, ben je er klaar voor? Dan gaan we.
Ja, ik ben er helemaal, ik heb alleen mijn venster zet ik steeds verkeerd. Oké. Okay.
S'avonds ben je veel sneller dan nu.
Dat klopt, ja, maar dan ben ik aan het bier.
Ja, dat is nu een beetje gek.
Nou, oké, okay, komt-ie.
Beetje triest in je eentje.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Floris
en
Irian.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is zijn koninklijke hoogheid Constantijn Christoph Frederik Aswin, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, bekend van de succesvolle scale-up het Koninkrijk der Nederlanden en all-time classics zoals Koning en Koninginnedag op tv, maar veel belangrijker in deze hoedanigheid, speciale gezant van techleap.nl en co-founder van Startup Fest Europe, directeur Digital Technology en Macro Strategie bij MAP in Londen en Edge Fellow bij Deloitte Center for the Edge. En ja, we gaan het in deze hoedanigheid eigenlijk vooral over startups hebben, dus prachtig voor bij Met Nerds om tafel. Allereerst Constantijn, hartelijk dank voor het inbellen en welkom in de show. Mogen we jou nerd noemen? Zou je jezelf daarmee kunnen bestempelen?
Ja, doe maar. Maar ik ben het niet.
En waar zit hem dat dan in?
Nou, ik heb ooit wel wat... Ik moest voor mijn eindexamen zelfs nog programmeren, maar dat was nog in basic. En ik heb ooit wel een kleine programmeercursus gevolgd, maar daar ben ik eigenlijk nooit in doorgegaan. En ik ben eigenlijk in mijn leven toch vooral met... beleid bezig geweest en wel en consulting en zo. Dus ja, ik zou de eretitel nerd dus niet, mag ik niet claimen voor mezelf.
Wel fijn dat het een eretitel is. Ik heb een mooie herinnering bij ons op de Slack, het chatkanaal waar onze luisteraars ook welkom zijn. Is altijd zo'n gifje als iemand bij een bepaalde club komt en dan zie je iedereen zo, one of us uit de Wolf of Wall Street. Dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Ja. Yes, we hebben een nerd in ons midden. We hebben natuurlijk, Jurian die zei het net al eventjes, gisteren een verkiezingsdebat zitten kijken. En dat was in de hoedanigheid van TechLeap. Allereerst zou je kort toe kunnen lichten voor de luisteraar wat TechLeap precies inhoudt.
Ja, TechLeap is de opvolger van Startup Delta. En nu volledig door de overheid gefinancierd om scale-ups te helpen doorgroeien. En vooral ook het ecosysteem te verbeteren, zodat bedrijven kunnen opschalen. En, dus wij identificeren barrières daarvoor, we verzamelen informatie, proberen beter inzicht te krijgen in hoe ontwikkelingen zijn en werken met allerlei partijen samen om die barrières weg te nemen en om scale-ups te helpen.
Ja. Ik bedenk me net dat we nog een kleine shout-out zouden kunnen doen, want we zijn deze aflevering aan het opnemen via Riverside.fm. En Riverside is niet geheel toevallig ook een Nederlandse start-up. Dus de mensen die de podcast zitten te luisteren zijn voornamelijk in Nederlandse handen wat dat betreft. En dat vind ik dan toch ook wel leuk.
Volgens mij zitten die ook precies in de fase waar TechLeap zich dan nu mee bezighoudt. Ik ken Riverside dan net al iets langer dan de rest hier, omdat we bij Tweakers er ook voor de podcast gebruik van maken. Het is inderdaad echt de growing pains, het kleine team dat dan steeds eigenlijk iets te snel groeit en dat soort dingen en de groeipijntjes die erbij komen kijken, dat we allemaal vanaf de eerste rij mee mogen maken. Dus dat is wel een goed voorbeeld inderdaad, Randall.
Dus je wou zeggen dat het niet altijd al zo soepel en vlekkeloos werkte?
Ik zou die schijn op kunnen houden, maar nee, daar hebben we iets te veel bloed, zweet en tranen aan moeten besteden.
Ja, en om gelijk maar met die groeipijnen te beginnen, wat zijn is er een bepaalde top 3, top zoveel te noemen van uitdagingen die start-ups in Nederland zouden kunnen hebben?
Ik denk dat die overal wel een beetje hetzelfde zijn. In Nederland alleen is dat, misschien is er een van de uitdagingen is dat een kleine markt is en dat ook voor veel ondernemers het frame bepaalt. En ik heb wat podcasts gedaan met succesvolle Nederlandse founders die eigenlijk altijd vanaf het begin aan al een internationale strategie hadden. En als je dat niet doet, en de meesten doen dat niet, die beginnen eerst lokaal en dan moet je iedere keer weer opschalen. Dat betekent ook het soort van mensen wat je inhuurt. Dan heb je alleen maar Nederlanders bijvoorbeeld uit een bepaalde regio. En dan moet je buitenlanders ook gaan aantrekken. En die cultuur is weer heel moeilijk. Daar moet je allemaal over nagedacht hebben al. Anders moet je het iedere keer weer opnieuw doen. Dus dat is misschien wel een typisch Nederlands probleem voor een kleinere markt. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk veel dingen die bij de ondernemers zelf liggen. Dus er is in Nederland een van de een afkeer tegen venture capital. Heel veel ondernemers zijn daar nog best wel wantrouwig over, willen eigenlijk niets weggeven. Dat geldt ook naar aandelen naar hun eigen medewerkers. Dus wij dan medewerkersparticipatie noemen. Als je wil groeien en je wil mensen motiveren, je wil echt goede mensen aantrekken, dan moet je ook bereid zijn om een stukje van je eigendom af te geven. Dus het zijn eigenlijk allemaal dingen die vooral bij de ondernemers zelf liggen.
Waar komt die afkeer vandaan? Waarom? Want je brengt het nu alsof dat heel iets speciaal voor Nederlandse ondernemers is. Waarom hebben wij die afkeer zo sterk?
Nou, we zien dat wel. Ik denk dat het bij andere, dus waarschijnlijk in andere Europese landen ook zo. In de landen waar zoals Israël en in Scandinavië. Natuurlijk Silicon Valley, daar is het veel meer ingebakken. En daar hoort venture capital gewoon bij het groeimodel. Terwijl in Nederland proberen we over het algemeen heel lang te bootstrappen en zo snel mogelijk inkomsten te genereren. En daarmee is de focus wat minder op snel marktaandeel te pakken. En dat is nou typisch iets wat een venture capitalist van je vraagt. Vooral, en zeker als je natuurlijk een SaaS-bedrijf bent of je zit in fintech. Of het is bij de high, bij deep tech is dat misschien lichter wat anders. Maar die nadruk op heel snel groeien is hier minder. En hier is meer ondernemer die graag controle wil houden. En dat heeft ook denk ik iets te maken met venture capital dat in Nederland is. Het heeft natuurlijk ook een achtergrond. En die was misschien iets meer maar financieel bankair in het verleden, minder ondernemers. En waardoor al snel rendementen geëist werden. En met een relatieve korte tijdhorizons van 3 tot 5 jaar in plaats van 10 jaar. En er werd ook misschien wat meer risicomijdend. Dus ze willen eigenlijk al snel dat je aantoont dat je winst maakt. En dat is bij een Amerikaanse venture capitalist vaak minder relevant. Dus ja, gewoon ga maar vooral eerst heel hard groeien en de winst komt later wel.
Ja, dat klopt.
Dus ik denk dat het elkaar een beetje elkaar bepaald heeft. Maar er zit wel een stuk dus in de cultuur van Nederlands ondernemers die zich misschien soms zelf in de weg staan.
Nou, we herkennen dat eigenlijk in deze podcast ook wel. Als ik gewoon even top of mind 3 personen moet noemen die hier aan tafel hebben gezeten en toch wel hoge ogen gooien met hun werkgever of hun eigen start-up, dan zijn er 2 daarvan echt de oceaan overgevlogen om daar te gaan wonen en te vestigen om bijvoorbeeld bij Google te gaan werken. Nou goed, dat bedrijf spreekt zo ontzettend tot de verbeelding dat mensen gewoon een high five geven als je daarheen gaat en er blind van uitgaan dat je daar dus ook echt wel meer zal verdienen dan dat in Nederland het geval zou zijn. En dat is helaas ook zo. En andere mensen die...
San Francisco zijn ook niet mals.
Nee, ja kijk, daar staat natuurlijk van alles tegenover, maar dat is niet wat je tijdens een borrel of tijdens een verjaardag aan elkaar aan het vertellen bent. Dan vertel je hoeveel je verdient. En dan is dat opeens...
Kan jij dat op een verjaardag aan mensen? Moet jij kan niet zijn op verjaardag?
We hebben al
vastgesteld dat hij in zijn eentje aan het bier drinken is. Dus misschien vertelt hij allemaal dingen aan zichzelf.
Yo, woensdagmiddag, ik ben een vrij mens als ik zo kan leven.
Ja, maar ik snap wel waar je bedoelt, waar je naartoe wil met je vraag. Het sluit een beetje aan bij een gedachte die ik had. Want het tech-debat op RTL dat begon, werd ingeleid door Constantijn en daarna door een eerste vraag. Dat was de oprichter van de Bunkbank, geloof ik. En die zat op dat moment in Amerika om Bunk te laten groeien. En eigenlijk, Is dat een hele mooie illustratie bij wat je net vertelt? Van ja, je moet eigenlijk veel sneller naar het buitenland kijken, want hier in Nederland is misschien gewoon niet genoeg.
Nee, het is te klein. We hebben maar ja, je moet, 17 miljoen mensen.
Je moet hebben al wat je wil. Hè. Ik vond het, je werkt bij Van Moof, die hadden eigenlijk het idee, ook hun purpose was heel erg hoog. Ze wilden eigenlijk dat iedereen zo zou fietsen zoals in Amsterdam. Dus ze keken meteen naar New York en San Francisco. Toen kwamen ze achter dat ze, en de productie meteen in Taiwan, want daar hebben ze waarschijnlijk blijkbaar de beste fietsenproductie. Ze hebben het meteen internationaal opgezet. Toen kwamen ze daarachter dat de temperatuur te warm of te hoog is voor fietsen. En dat je heuvels hebt. Dus dat je. Toen kwamen ze een beetje op het idee van je moet er een motortje in stoppen. En we hadden natuurlijk de Fartamatic vroeger in Nederland, maar daar wil je niet dood op gezien worden. En of die mensen, de meeste mensen die erop zaten, waren al half dood. Maar, en toen dachten we moeten een hele sexy fiets maken. Maar ja, als die sexy is, dan is die niet meer goedkoop en robuust. En hoe zorg je dan dat die niet gestolen wordt? Zo. Dus toen kwamen er allerlei andere designvragen uit voort. Maar zonder die ambitie waren ze nooit gekomen. En ze zagen dus dat ze die robuuste stadfiets wel in Amsterdam heel goed verkochten. Maar dus niet hun ambitie om het vooral in andere delen van de wereld ook weg te zetten. En als ze die niet van tevoren hadden gehad, waren ze er nooit toe gekomen. En dan was de huidige Van Moof-fiets ook niet ontwikkeld waarschijnlijk.
Dat is wel een mooie trouwens, want ik had net een soort relaas dat een beetje doodliep. Dat iedereen die ik ken, die bij een toffe start-up is gaan werken, eigenlijk naar het buitenland is vertrokken. Dus in mijn kring is dat zonde. Oh, Floris steekt zijn hand op. Hij werkt ook bij een toffe start-up. Nou, mag jij zo meteen vertellen hoe...
Jij werkt ook bij een toffe start-up.
Dat is waar, maar die bestaat ook alweer 20 jaar.
Nou, wel een scale-up in principe eigenlijk.
Dat terzijde, dat romantische idee, daar trigger ik even op. Want je zegt heel mooi, hè? Van Moof heeft een soort purpose. Ik heb allemaal van die inspirerende talks zitten kijken. Onder andere van Simon Sinek van Start With Why. Zou dat eigenlijk niet typisch Nederlands kunnen zijn dat we... ons ontzettend trots en verbonden voelen door wat we in de wereld mogelijk weten te maken, in plaats van per se dat grote geld willen verdienen? Of zit daar, is dat een gedachte die
er nou, niet daar doet? Daar zit misschien wel echt een heel groot stuk van de kern. Omdat we, ik heb heel veel ondernemers ontmoet die, waar het eigenlijk helemaal niet ging om het geld. En zeker als het in de purpose hoek zit. En we willen, en heel vaak roepen mensen dan, ik ben een impact ondernemer en daar gaat het om. Maar ik zeg, maar hoe wil je dan die impact vergroten? En dan wordt het, ja, geld verdienen en veel geld aantrekken is ook heel belangrijk om je impact te vergroten. En ik denk dat die dingen niet zo tegenover elkaar moeten zetten. Ik denk dat Tesla een hele goede purpose heeft. En het is nu het meest waardevolle bedrijf in de wereld. Of in ieder geval, en ik geloof dat Elon Musk langzamerhand de rijkste man is in de wereld. Heeft er niet aan in de weg gestaan om een enorme impuls te geven aan elektrisch rijden. Die er niet gekomen zou zijn zonder hem. Of zonder NIO, misschien in China. Maar die zit nog niet op onze markt actief. Dus ik denk dat die twee elkaar niet tegenstaan. Zelfs elkaar versterken. Als je grote impact wil maken, moet je ook veel geld verdienen. En of je dat dan herinvesteert en vervolgens dat geld aan andere dingen uitgeeft, dat is een heel ander verhaal. Maar je klein houden omdat je wil focussen op impact, niet op geld, dat is voor mij een verkeerde insteek. Ja,
dan ga je je doel niet behalen.
Nee.
Ja.
Hoe zit dat bij jouw start-up, Floris? Want geld is hier misschien een vies woord. En je zegt net, ik werk bij een toffe Nederlandse start-up. In hoeverre komt geld daar echt in het dagelijks leven om de hoek kijken?
Nou, we zijn sinds maart vorig jaar gegroeid naar nu, toen zo'n beetje 13 man, nu 70. We hebben nog 12 vacatures openstaan. Dat is ook mijn tip, kom bij mij werken. We hebben inmiddels wel wat contracten getekend. Ook wel grote, forse contracten met interessante partijen. Maar de focus was nu gewoon zorgen dat je een product hebt waar mensen op zitten te wachten. En dat past binnen je eigen doelstelling. Wij zitten in de identity sfeer. We maken dingen rondom certificaten en handtekeningen en dat soort spullen. Je moet gewoon. Wij zochten gewoon een goede grote partner om samen mee los te gaan. En het werk erheen stond allemaal in teken van. Zorg dat je de beste bent. Zorg dat je je shit op orde hebt. Zorg dat je technologisch vooraan staat. En dat je klaar bent om eigenlijk in no time 100, 150.000 man te gaan onboarden. En daar zijn we nu zo'n beetje. Dus dat is wel vet.
Maar in hoeverre speelt dat geld daar dan een rol in?
Nou ja, als je 70 man voor je hebt werken, dat is niet gratis. Dus weet je, daar moet nu nog geld achteraan. Ik kan niet zoveel vertellen over wat de doelstelling daar is. Ik weet niet wat ik daarover mag delen. Maar er zijn natuurlijk doelstellingen over wanneer je burn rate zo laag moet zijn dat je het met veel minder toe kan, zeg maar. En wij zijn nu aan het verminderen van die burn rate begonnen. Dus dat is waar wij zijn. Maar wat ik vooral merk is dat er was een visie van 2-3 man. En op basis van die visie hebben zij andere mensen geïnspireerd en aangetrokken. En dus wij zijn in sommige opzichten meer een movement dan een start-up, zullen we maar zeggen.
En dat was wel gaaf om te kunnen zeggen, ja.
Ja, dat vind ik echt tof.
En je ziet ja, maar dus ook... ik nog gras voor jouw voeten weg, per ongeluk?
Nee, maar ik wilde een vervolgvraag stellen. Het is heel goed dat je er nog even op bleef hangen, hoor. Als je er nog meer over wilde weten.
Nou, kom op met die vervolgvraag dan.
Nou ja, nee, want we hebben het nu zeg maar over... We benoemen een aantal concrete dingen die als problemen zeg maar kunnen optreden voor een start-up, een stap kan zetten naar een scale-up. Maar ik denk dat het niet voor al onze luisteraars gesneden koek is waar Nederland nu, zeg maar, als je een denkbeeldige ranglijst zou maken van de wereld, waar we dan staan met hoe het gaat met onze start-ups en scale-ups. Ik denk misschien dat het zinvol is als Constantijn ons daar even een hele korte state of the nation geeft als het gaat om hoe goed we zijn met start-ups en ja, hoe... Naar ik begrijp, scale-ups zullen toch een beetje achterblijven.
Oké. Nou ja, in relatieve termen is het ook een beetje lastig te zeggen, want je vergelijkt meestal niet landen, maar steden. Dus het is vooral Londen en San Francisco en dan LA misschien en Boston en Tel Aviv en zo. Maar Nederland hebben we het altijd in de benchmark al handig gedaan. Want we hebben altijd Amsterdam genomen en dan Startup Delta genoemd. Dus dat is met een cirkel van ongeveer van radius van ongeveer 90 kilometer omheen. Dus je pakt een groot stuk van Nederland mee. Ja. Want als je Amsterdam vergelijkt met anderen, dan zit het eerder in de categorie Birmingham en Manchester. Maar als Nederland als geheel zitten we. Ja, zijn we vrij goed bezig. We hebben, geloof ik, de 13e plaats in de wereld. Wat dat dan ook betekent. Je ziet dat het volume aan venture capital enorm toeneemt. Vooral ook veel, is een derde daarvan is buitenlands kapitaal. Dus dat is en een probleem in zoverre dat vooral de grote tickets worden vooral door buitenlandse VC gedaan. Aan de andere kant is het ook weer mooi, want ze brengen heel veel ervaring mee en helpen die bedrijven hard opschalen. En als je kijkt dat eigenlijk al onze echte grote, succesvolle scale-ups of unicorns zijn bijna allemaal voor een groot deel door, of helemaal door buitenlandse VC gefinancierd. Nou, dat willen we natuurlijk graag anders zien in de toekomst, maar dat is voorlopig is dat beter dan dat er geen geld is. Ik denk dat, Nederland is heel typisch breed. Het is niet zo als in... Misschien het langzaam begin Israël natuurlijk ook heel breed worden, maar het was vrij gefocust op bepaalde terreinen. Terwijl Nederland eigenlijk traditioneel veel heeft in health, in energie, in voedsel en dat soort gebieden. Terwijl ze daar eigenlijk niet eens de behalve dan health, maar in de rest van die gebieden eigenlijk niet heel veel start-ups zijn. Dus wat blijkt dat we hebben vrij innovatieve bedrijven in die sectoren, maar die zijn niet, het is wel de oude economie. Dus veel innovatie bijvoorbeeld in de glastuinbouw en in de zadenontwikkeling en allemaal dat soort dingen. Maar dat vertaalt zich niet naar start-ups die door venture capital gefinancierd zijn en die dan heel mondiaal gaan opschalen. Dus waar wij sterk zijn als Nederland zijn we eigenlijk in de categorieën waar alle landen ook sterk zijn. Dus dat is vooral enterprise software, SaaS en fintech. En platforms doen we, e-commerce en wat eigenlijk iedereen anders ook doet. En de vraag is dan, hoe ben je dan sneller en groter dan anderen. Dus we hebben een paar enorme goede voorbeelden, denk ik. Zo'n takeaway Just Eat. Ik denk dat je iets wat we in Nederland niet veel zien, is groeien door acquisitie. Ik geloof dat heel veel startups willen eigenlijk organisch groeien. Die gaan naar andere landen en dan zetten ze weer een sales team op. Terwijl een paar van de successen juist, als je kijkt naar Elasticsearch, maar ook Binder en... nou in dit geval is dus ook Just Eat Takeaway, die hebben gewoon heel gericht strategische acquisities gedaan. Maar het is wel een andere vaardigheid. En dat doen we over het algemeen weinig. En ik denk dat we daar veel meer aandacht aan zouden moeten geven. Dat je sneller groeit hier sneller ook een venture capitalist aan boord krijgen die je laat groeien, zodat je degene bent die een ander bedrijf kan overnemen, in plaats van dat jij, net zoals met Vinted en United Wardrobe, dat dan toch Vinted degene is die United Wardrobe overneemt. En dat is helemaal geen reden waarom dat niet andersom had kunnen zijn. Maar dat zijn wel een paar dingen die we zien in Nederland. Nou, als je kijkt naar inputfactoren, venture capital hebben wij gemiddeld kleinere deals. Ongeveer een derde van bijvoorbeeld Duitsland, waardoor het best wel een versnipperd financieringslandschap. Onze fondsen zijn op het algemeen klein en beperkt tot één bepaalde of twee fases van de financieringsketen. Dus of alleen seed en dan misschien serie A. En dan, waardoor je continu nieuwe investeerders binnen moet halen. En zij en vanuit de investeringskant een risico moeten dekken in die ene fase. Dus als je niet kan doorinvesteren en niet een deel kan zijn van de scale-up fase, waar je eigenlijk veel lager risico hebt en veel meer upside, dan probeer je natuurlijk je returns te halen op een vroege, hele risicovolle investering. En dan wil je misschien juist te veel vasthouden, niet verwateren, waardoor het weer moeilijker wordt voor zo'n start-up om vervolginvesteerders aan te trekken. Dus daar zit een uitdaging. Ik denk dat in het hele investeringslandschap is de echte early stage een probleem in Nederland. En dan deep tech heeft moeilijk om financiering te krijgen. En dan de serie B, C, D, growth financing is in Nederland ook weinig beschikbaar. En we hebben helemaal geen venture debt. Dus die optie hebben we eigenlijk niet. Dus dat is echt wel, het zijn er gewoon echt gaten in het financieringslandschap. Als je kijkt naar andere inputs zoals talent, dan zien we de uitdaging vooral echte top developers. En het volume zijn te weinig, maar ook de echte top developers zijn moeilijk te krijgen hier. En banen zijn gemiddeld drie keer langer leeg dan in bijvoorbeeld Londen. Dus die hebben 21 dagen, wij hebben over de 60 dagen dat vacatures openstaan. Nou, dan remt natuurlijk je groei. Zeker als je in die groeifase zit en veel mensen moet aantrekken. En andere ontbrekende soort van skills zijn de scalers, zeg maar, de mensen die het allemaal een keer gedaan hebben. Dus de CMO's en de CFO's en de COO's die al een keer een bedrijf hebben gegroeid en naar de beurs gebracht. Dus die ervaring zit niet zo in het ecosysteem. En een aantal van dat soort luisteren bovendien naar het buitenland weg. Maar goed, die zou je veel meer willen zien hier. En Trump heeft wel een beetje geholpen. Je ziet best wel veel Amerikanen hier nu ook in Europa actief. En Brexit heeft misschien ook weer een beetje geholpen dat ze niet allemaal naar Londen gaan of naar Schotland om daar een estate te kopen. Die komen ook wel naar Amsterdam. En die willen nog betrokken blijven. En die gaan of investeren of bieden zich ook aan om voor bedrijven te werken. Dus misschien is dat nog wel een asset die we kunnen gebruiken. Ik kan nog wel doorgaan. Maar het laatste punt waar we best in Nederland echt een uitdaging hebben is een hele tech transfer. Dus we zien dat onze universiteiten wel veel technologie voortbrengen. Dus we zijn qua patenten best goed en qua onderwijs ook best wel goed. Maar we zijn qua transfer van die technologie in scale-ups zijn we echt heel slecht. We hebben best wel wat start-ups, maar eigenlijk maar weinig die doorschalen naar grote bedrijven. Dus dat is een uitdaging. Maar dat is meer een systeemprobleem dan dan dat het echt aan die onderwijs.
Die laatste vind ik wel interessant. Ik zat net toevallig in de auto een podcast te luisteren. En de situatie was heel in het kort dat iemand die bij een universiteit fundamenteel onderzoek doet, een heel goed idee had over AI, artificiële intelligentie. En dat de interviewer eigenlijk aan hem vroeg van, oké, dus jij ontwikkelt dan modellen voor software die vervolgens mensen in het bedrijfsleven gaan ermee aan de haal en die gaan het grote geld ermee verdienen. En daar zie jij niks van terug. En dan denk ik, ja, daar zit wel wat in. Eigenlijk wat ik net hoor zeggen, zo van die transfer van die kennis en die onderzoeken. Zijn we dan te trots of zo? Ik weet het niet.
Nee, maar dit is ook een hele rare gedachte. Dat je is in Nederland, en dit is overigens meer Europees dan alleen Nederland. Dat je als je in research actief bent of in de wetenschap, dat je dan geen geld mag verdienen eraan. Want het commercialiseren is een beetje vies. En de spreekwoordelijke professor met een Porsche, dat is iets wat gewoon niet kan. Dan word je redelijk met de nek aangekeken in de wereld van de wetenschap, terwijl het in Amerika natuurlijk heel normaal is. En je wordt niet beloond voor spin-outs of patenten. Je wordt beloond voor publicaties. Dus dat zit nog heel erg in het systeem. Maar dat wordt wel steeds, het wordt die relatie bedrijfsleven en wetenschap wordt wel steeds hechter. Alleen hoe je van een technologie een start-up maakt die ook een scale-up wordt, dat is echt wel, dat is en de moeilijkste weg. Ik weet niet of je Clayton Christensen's theorieën daarover kent, maar eigenlijk innovatie is niet zozeer de beste technologie naar de markt brengen, maar het is eigenlijk een markt vinden of een underserved customer base. Mm-hmm. En die bedien je met een inferieure technologie, maar die is veel goedkoper en daardoor komt die customer base bij jou terecht. En die kan eigenlijk niet. Het is eigenlijk een beetje de Volkswagen na de Tweede Wereldoorlog. Die concurreerde niet met Mercedes en BMW. En iedereen die nog geen auto had, die kon opeens een auto rijden. Of het is Uber biedt in één keer aan een heleboel mensen een baan als chauffeur. Dus die hele pool van chauffeurs was daarvoor niet aangeboord en die wordt in één keer aangeboord. Maar de technologie is helemaal niet superieur. Want als je een superieure technologie hebt, dan moet je die gaan inbedden in al geoptimaliseerde waardeketens. Dus als ik een superbatterij heb en ik wil daarmee naar BMW of naar Tesla, dan zeggen ze ja, maar we hebben al een batterij. Dus ja, maar hij is 10 keer beter. Ja, maar het design is nou eenmaal rond deze lithiumbatterij en daar hebben we al zo'n fabriek voor gebouwd. Dus ja, misschien over 10 jaar of over 5 jaar. En ondertussen heb natuurlijk Panasonic wel eens een nieuwe batterij ontwikkeld. En die komt 10 keer langs bij diezelfde inkoper van Tesla. En jij komt daar misschien, ja, jij kan er nauwelijks langskomen. Ja. Je hebt een starter.
En die zegt, dus, kijk, ik heb een goede batterij, kom, koop.
Nee, ja. Het is zo moeilijk. Maar onze hele insteek ook van economische zaken en van onze universiteit is, we moeten dus een superieure technologie maken. De beste pomp, de beste zonnecel. Maar dat is helemaal niet zeker dat die beste technologie dus ook eenvoudig te vermarkten is. En daar gaat het mis. Of je moet heel veel tijd hebben en heel veel geld, want dan kan je je eigen waardeketen bouwen. Dus je voelt een beetje eigenlijk wat Picnic doet. Die zegt gewoon, we gaan niet proberen te integreren in bestaande waardeketen. We bouwen onze eigen warehouses, we bouwen ons eigen autootje, we gaan onze eigen routing doen en dan bouwen we uit. Maar als je moet werken binnen een bestaande waardeketen, is dat heel erg moeilijk. En dat is waar de meeste van deze bedrijven en de schaal waarop ze opereren aan verbonden zijn.
Maar heeft dat even een beetje checkvraag voor mezelf. Wil je daarmee ook zeggen dat we soms gewoon te lang wachten? Dus, maar het moet nog beter en dan pas ga ik naar klanten opzoeken en dit en dat. Terwijl wat ik een beetje proef is dat je zegt, ook al is je product er nog niet, hè, is het nog niet fantastisch, ga gewoon klanten zoeken. Ga gewoon zorgen dat je al klanten hebt. Want als je het eerst afmaakt, dan maak je het jezelf zeg maar te vroeg te moeilijk.
Ja, ik denk dat het zit een beetje in de aard van het beestje. Als je een wetenschapper bent, dan wil je natuurlijk steeds beter en wil je even verbeteren. En wil je natuurlijk absoluut niet iets wat inferieurs naar de markt brengen. Maar het is zeker zo dat je ook in hardware, ook in deep tech, moet je marktvalidatie doen. Dus je moet kijken, waar zit dan die markt? En daar scheelt het vaak aan. Ja, dat het niet goed gevalideerd is. En dat dan het product, al het geld er al in de ontwikkeling is gegaan. En dan op het punt dat je naar de markt zou moeten, dan is er ook geen geld meer voor marketing of sales. Soms hebben ze al vrij veel geld opgehaald ook. Dus dan is er een waardering die al heel hoog is. En dan met nog niet eens echt een goede product market fit. Ja, dat is dan echt wel een probleem. En daar zie je dan die value of death, waar heel veel bedrijven dan toch in blijven vasthangen.
Ja. Ja, bizar is dat eigenlijk.
Waar komt die fascinatie voor startups vandaan? Want je zit zo goed in de materie en kent zo goed al die vaktermen dat ik denk, wat heb ik gemist? Hoe ben je daar zo in geïnteresseerd geraakt?
Oh, ja. Ja, nou, weer de lange versie of de korte?
Dat ligt aan hoeveel tijd je hebt.
Ja, de korte maar dan. Ik ben eigenlijk, ik werkte bij Booz Allen Hamilton. Daar deed ik wat werk op de benchmark van e-government en e-readiness en allemaal dingen met e. Toen ben ik vandaar naar de RAND Corporation gegaan. En toen kwam ik in het informatics team. Dus, want die deden het meeste met Brussel. Want we wilden eigenlijk een Brussels team opzetten. Hmm. En toevallig was het, mijn hele digital team was het meest Brussels gebaseerd. Dus daar ben ik in terecht gekomen. En toen ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met techbeleid. Dus van impact van digitale technologie op de wereld. En wat moet je daarmee, zeg maar, als beleid. En toen ben ik, toen hebben we het Brusselse team opgezet van RAND Europe. En het ging vooral over dus informatiebeleid. En toen ben ik bij Nelly in het team gekomen, Nelly Kroes. En hebben we de digitale agenda opgezet. En we merkten dat niemand er eigenlijk echt in geïnteresseerd was. Want digitaal was niet zo belangrijk. En we zagen ons echt meer als een vertical. Dus je had energie en je had... meer telecom, dat was eigenlijk meer. En het idee dat digitale technologie overal doorheen zou snijden. In de economie, maatschappij en dergelijke. Dat landde eigenlijk niet. We waren een beetje technologie, dus dat was niet politiek. Dus wij gaan zoeken naar een soort van ambassadeurs. Die vonden we eigenlijk in startups. Dus we zijn veel meer... Nelly is eigenlijk al die events van de Le Web en toen nog Picnic en...
Welke periode hebben we het nu over ongeveer?
2010 tot 2014.
Oké.
En toen hebben we ook de Digital Leaders Club opgezet. Dat waren dan, want we hoorden eigenlijk terug dat ze vooral startups vooral role models nodig hadden. En ze hebben dat zijn met Daniel Ek en Niklas Zennström en andere de founders van Rovio, van Angry Bird en zo. Allemaal gewoon. Om maar te laten zien dat het in Nederland, of dat het in Europa ook kon. En dus toen zijn we met al deze organisaties in contact gekomen en zijn we mee gaan samenwerken. En nu is het digitaal natuurlijk alles. En, maar toen was er gewoon wel eigenlijk niks. Eigenlijk de meeste steun die we hebben gekregen was van meneer Snowden. Want die toen hij de telefoon gehackt had van. Of vertelde over de telefoonhack van de NSA van Merkel. Toen werd dat in één keer politiek. Toen begreep iedereen: wacht even, de digitale is toch wel even wat anders dan alleen maar wat leuke dingetjes. En toen kwam ook dat hele industrie 4.0 op. Maar dat is toch meer ICT in de oude industrie. En het is niet zeg maar het bouwen van een Tesla. En zo ben ik erin terecht gekomen. En toen, na een tijd in de Europese Commissie, toen had ik het idee om een evenement te organiseren. Had nog wel te maken met de Europese Unie, want Nederland was de voorzitter in 2016 van de Europese Unie. En die wilde iets doen met innovatie. Ik zei, waarom doe je dan niet? In plaats van innovatie doe je iets met... met startups. We waren net met Startup Delta begonnen. En ze hebben, waarom combineer je dat dan niet met Nederlandse DJ's? Want die zijn ook, die hebben een wereldwijde ambitie en die hebben een uitstraling. En ik had met mensen van Google gesproken. Die zeiden van, het is niet zo duidelijk wat Amsterdam nou is. We hebben geen tech-universiteit en we hebben daar geen developers. En we begrijpen niet helemaal wat toegevoegde waarde is, behalve een goede lifestyle. Want de Polen hebben bijvoorbeeld hele goede developers en in andere landen heb je weer, ik weet niet wat andere, maar wat heeft Nederland nou? Je doet van alles een beetje, maar er zit geen soort van diepte in. Toen dacht ik van, als je nou die combinatie maakt van de DJ's van lifestyle en je maakt met tech en je geeft aan dat hier echt het talent wil samenkomen, dan hebben we misschien wel een goede pitch. Toen zijn we begonnen met Jim Stoltz, want die had ook een idee om dat Startup Fest Europe op te zetten. En uiteindelijk is dat een heel groot evenement geworden. We hadden toen Tim Cook en Travis Kalanick en Eric Schmidt. Hebben we naar Nederland weten te halen. En toen ben ik daarna gevraagd om Startup Delta te gaan doen. Dus zo ben ik van de ene eigenlijk een beetje in het andere gerold.
Ja, gaaf.
Ja. Zeker.
Ik vind dat ook wel een... wat me heel erg opviel, want we hebben om deze podcast een beetje voor te bereiden... de presentatie van het onderzoek van de State of Dutch Tech zitten kijken.
Ja.
En wat ik een beetje probeer levendig te maken voor de mensen die het luisteren... de State of Dutch Tech is eigenlijk een presentatie. Die is ook in videovorm beschikbaar, waarin je een beetje ziet... hoe staat Nederland ervoor... En eigenlijk, zonder dat hardop gezegd wordt, is de conclusie, dat kan veel beter. Er wordt misschien zelfs wel hardop gezegd trouwens. Ja. En ik weet niet of het toeval is, maar het is in ieder geval wel waar dat de verkiezingen er weer aan zitten te komen. Nou, dat is natuurlijk een heikel punt, want wij willen als podcast niet op de stoel van de luisteraar gaan zitten en iemand stemadvies geven en dergelijke. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een rol zou kunnen spelen op het moment dat mensen straks bij de stembus staan. Ik heb ook dat verkiezingsdebat zitten kijken. Dat was voor ons gisteren op RTL Z. Dus dat is misschien ook wel een leuk als je dit luistert en je vindt dat interessant. Dan kun je volgens mij 6 politieke partijen nog aan het woord horen omtrent het start-up klimaat. Zijn er punten waarop in ieder geval heel de politiek het met elkaar eens is wat we in de toekomst zouden kunnen doen? Of is dit eigenlijk een probleem waar je vele kanten mee op zou kunnen?
Nou, er zijn subonderdelen, zijn vele, zijn wel verschillende visies mogelijk. Maar over het algemeen zijn we over een paar dingen waren partijen het eens. Eén is dat er een enorme slag geslagen moet worden in het onderwijs. En dat er veel banen, veel vacatures zijn en ook veel mensen hun banen gaan verliezen. En die switch van de oude zeg maar, banen naar nieuwe banen, dat daar gewoon wat in moet gebeuren. En dat daar ook, er zijn bijvoorbeeld Growth Tribe en Codam en dit soort, en ook TechGrounds, dit soort instellingen moeten meer gesteund worden en geaccrediteerd. En de studenten die erin zitten moeten ook gewoon studiefinanciering kunnen krijgen. Nou, daar waren het alle partijen over eens. Dat er meer geld moet naar Nederlandse startups, waren ze het ook over eens. Niet over waar dat dan vandaan moet komen. Of dat nou uit, sommigen vinden dat de overheid dat moet doen, dus een Nederlandse investeringsbank. De anderen vinden meer dat het uit de markt moet komen. En dat de overheid daar wel een rol in kan spelen. Dus of fiscaal stimuleren, zoals dat in Engeland gebeurt. Of door een soort van co-investment faciliteit in venture capital fondsen te, of in seed capital fondsen te, nou ja, we hebben dat al, maar dat te vergroten. Dus daar was wat, we hebben kleine meningsverschillen. Maar over het algemeen was, ja, dan heb je nog visa, talent van buiten. Viel mij op dat niemand tegen was. Want er wordt, als je kijkt naar discussies over buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten en hoe kunnen we die vasthouden. Daar is best wel wat over te doen geweest in het verleden. Maar geen van de partijen was daar tegen. Ik geloof dat we allemaal eens zijn dat we natuurlijk heel veel moeten investeren in Nederlands talent. Maar dat we ook begrijpen dat je aantrekkelijk moet blijven voor buitenlandse talent. Ik denk dat alleen de, misschien de SP was minder, die vindt dat we niet talent moeten wegtrekken uit ontwikkelingslanden of landen waar, waar dat talent ook nodig is. Mm-hmm. Maar ik geloof dat het daar niet helemaal over gaat. Ik geloof dat wij aantrekkelijk zijn voor mensen die, die overal kunnen gaan werken en die misschien beslissen om naar Duitsland te gaan of naar Frankrijk of naar Londen. Maar wij juist willen dat die naar Nederland komen. Dus het gaan die mensen overtuigen om uit Nigeria weg te gaan. We gaan mensen die al weg willen of en die misschien wel uit Silicon Valley komen, hier ook een goede plek bieden.
Het een heeft natuurlijk met het ander te maken. Want op het moment dat wij boven gemiddeld veel talent zouden verliezen aan andere landen, dan gaan wij dat talent ergens anders vandaan trekken. En we hebben al vastgesteld dat als je voor het grote geld gaat, dan zit je op Nederland waarschijnlijk niet op de allerbeste plek van de wereld. Dus ja, en ja, dat plaatje is voor iemand vanuit een derde wereldland natuurlijk weer heel anders. Want dan is Nederland weer het land van de kansen. En ja. Zo schuift dat natuurlijk op. Dus op het moment dat wij dat talentverlies zouden kunnen beperken, dan, ja, dan hoef je ook niet, ja, het is een beetje lelijk woord ervoor, maar dan hoef je ook geen roofbouw te plegen op de talenten van de landen die de ontwikkeling hard nodig hebben.
Nee, maar we zien helemaal geen roofbouw. Ik bedoel, in de statistieken komen de mensen niet uit die landen. En dat zie je in mijn eigen team ook. Ik heb Spanjaarden, Italianen, ik heb een Australiër, iemand uit Indonesië. Dus het is echt heel gemengd. Het is een internationale tech community. Je hebt ook tech nomads. In Portugal hebben ze daar een eiland voor gemaakt. In Letland hebben ze daar, of nee, Estland hebben ze daar een speciaal visum voor bedacht. En die mensen zijn gewoon heel mobiel. Maar dat zijn niet, en die wil je graag dat die een bijdrage leveren. En dus het idee van roofbouw is denk ik niet zo'n, dat is niet echt een groot probleem in dit geval. Dat is veel meer misschien in bijvoorbeeld de zorg. Mijn broer heeft lang in een ziekenhuis gelegen in Londen. En daar heb ik nooit een Engelse persoon aan de bed gezien. Dat waren altijd mensen vanuit de hele wereld. Dus de verpleging echt is helemaal gesourced vanuit de rest van de wereld. Die zijn natuurlijk ook heel erg nodig in die landen. Dus daar speelt het misschien veel meer dan in... Maar ik denk wat niet ter sprake kwam tijdens het debat, was dat eigenlijk de hele start-up en scale-up ontwikkeling gaat over transities. En dat we transities in de automobielindustrie of in de energieindustrie of in hoe we voedsel produceren, in logistiek. En eigenlijk nieuwe businessmodellen. En daar gaat het natuurlijk wel, dat kan wel spannend worden. Want op het moment dat je bijvoorbeeld omschakelt naar labvlees en naar een plant-based meat-economie, dan moet je iets met al je vleesproducenten doen. En we zijn natuurlijk een land met heel veel zuivel. Als de zuivel uit de fabriek komt en niet meer van de koe, ja, dan gaat dat natuurlijk een enorme impact hebben. En dat kwam niet erg ter sprake. Hè? Dus als je ook kijkt naar... Nou, energietransitie, dan wordt het in één keer worden dingen allemaal veel politieker. Want dan gaat het over, wil je een windmolen in je achtertuin? Of kies je voor kernenergie? Of ga je investeren in, er werd dan groene waterstof genoemd. Maar ja, hoe dan? En waar produceer je die dan? En waar gaat Nederland dan wat aan verdienen? En hoe kunnen wij daar een concurrerend model opstellen, terwijl we niet... iedere dag wind hebben en in andere gebieden wel 100% van de tijd zon is, zeg maar, en die dat gewoon produceren. Dus dat soort van vragen, die kwamen echt niet aan bod. En wij denken dat het hele fenomeen van start-ups en scale-ups en zo, dat het toch meer in dat perspectief geplaatst moet worden. Want het gaat niet over leuke kleine dingen, maar het gaat over hoe blijven we als Nederland concurrerend, hoe zorgen we dat we die technologie naar de markt brengen, hoe zorgen we dat we in die grote trends, zeg maar, ook concurrerende proposities hebben hier. Want dat zijn weer de banen van de toekomst. Dus daar hebben we niet echt aan geraakt nog.
Nee, dat vind ik ook wel een hele goeie. Hè? Want een start-up zoals we dat klassiek voor ons zien, noem even een Facebook, die moet de wereld veranderen. Weet je, als je de wereld niet verandert, dan sta je niet bovenaan een heuvel die er eerder nog niet was. En ja, ik denk dat dat wel een heel goed punt is. Dat door dat transities te noemen, maak je ook meer levendig voor mensen dat er iets verandert, waardoor er een nieuwe speler ergens heel groot in kan zijn. Want als alles hetzelfde blijft, gebeurt dat natuurlijk evident niet. Klinkt eigenlijk te logisch voor woorden. Een ander ding, en daar wou ik nog even aan stippen, want we hebben ook nog een boel vragen van luisteraars en er zitten een paar hele interessante tussen. Dus ik zou graag daarna verder gaan naar die vragen. Laatste punt dat mij opviel in dat debat, en dat was iets waar de politiek dan wel van mening verschilt, is in hoeverre we het fiscale klimaat hier ook beet zouden moeten pakken. Dat is natuurlijk voor ieder voor zich wat je daarvan vindt, maar ik vond het wel interessant. Ik denk dat de opties die geopperd werden ongeveer dit waren. De ene partij zegt, nou ja, weet je, los het lekker niet fiscaal op, want Nederland is al een belastingparadijs en juist de grote gevestigde orde en de bestaande multinationals profiteren daar al heel veel van. Dus laten we dat probleem niet erger maken dan het nu al is. Terwijl er weer andere partijen stonden die zeiden, ja, maar luister, door het hier fiscaal heel aantrekkelijk te maken, een voorbeeld daarvan was talent dat bij jou komt werken, fiscaal voordelig opties of aandelen te kunnen geven, maak je het juist een stuk makkelijker om dat talent bijvoorbeeld aan te trekken. Zijn dat ongeveer de stromingen of zie ik er nog een aantal over het hoofd?
Nou ja, dit was om het debat fiscaliteit als uitgangspunt nam. En er zijn twee maatregelen die we heel graag zouden willen zien. Eén kant is dat vroege fase investeringen fiscaal gestimuleerd worden, zoals in Engeland. Ja. En het andere is dat het aantrekkelijk moet zijn om je werknemers opties uit te geven. En dat is iets wat niet alleen bij start-ups het geval is, maar gewoon medewerkersparticipatie is überhaupt een thema wat terugkomt. En daar is eigenlijk iedereen links tot rechts het over eens. Maar democratiseren van het bedrijf, dat je ook van de portier tot aan de directeur mee kan profiteren van het succes van het bedrijf. Dat is ook een hele, ook een linkse gedachte, maar ook, dat is niet echt politiek gevoelig. Vraag is alleen over dat fiscaal te stimuleren. Dat is de hoe-vraag. Dus als je het gewoon helemaal niet fiscaal aantrekkelijk maakt om een aandeel te krijgen in een bedrijf, Dan heeft die maatregel ook niet zoveel zin. En ik denk dat het iets te maken heeft met de doelstelling ervan. Onze doelstelling is dat bedrijven, dus maar start-ups en scale-ups, zich kunnen concurreren met de Googles van deze wereld voor talent. Dus dat je iets kan bieden wat je nog niet in cash kan uitbetalen in salarissen, maar wel in aandelen. Maar ook dat je concurrerend bent als Nederland in vergelijking met Duitsland en Frankrijk en Zweden en Engeland, waar deze maatregelen al bestaan en waar het dus fiscaal veel aantrekkelijker is. Mm-hmm. Dus dat is de doelstelling. En de doelstelling van die vroege fase financiering financieel aantrekkelijk te maken, betekent dat je fiscaal aantrekkelijk te maken, betekent dat je ondernemers hebt die gaan investeren in het ecosysteem, veel meer dan dat je de overheid hebt die eerst het geld zeg maar binnenhaalt en het dan weer teruggeeft via co-investmentfondsen of dergelijke. En nou, dat is zeg maar, dat is dom geld. Dus en in Engeland is daar al lang mee geëxperimenteerd. Dus al 15 jaar is die regeling. We hadden vroeger de tante Agaat-regeling. Nou, en daar ging alles mis mee. Of ging veel mis mee en die is langzamerhand afgebouwd. In Engeland hebben ze het andersom gedaan. Hebben ze geleerd van wat er misging. En hebben ze hem steeds verder verbeterd. Dus de hele deadweight los uit die wat je vaak krijgt bij fiscale stimulering. Dus een inefficiëntie. En dat je eigenlijk slecht, zeg maar, je zegt wel bad money crowd. Wel heel veel meer geld krijgt, maar dat het naar de verkeerde investeringen gaat. Dat de verkeerde soort van bedrijven geld krijgen. Nou, en dat hebben ze geminimaliseerd in Engeland. En wij zeggen dan, ja, beter goed gejat dan slecht uitgevonden. Neem het gewoon over van wat ze in Engeland hebben. Maar dat is, er zit een bepaalde dogmatische kijk in Nederland. Sommige mensen vinden fiscaal stimuleren gewoon altijd slecht. En anderen vinden dat juist een heel efficiënt instrument. Dat is een grotere discussie dan wat wij hier proberen te voeren.
Je noemde het dom geld. Is dat, dat bleef mij bij. Ik triggerde als een soort van snowflake. is dat omdat... omdat niet de mensen met ervaring en uit de branche hier over dat geld gaan? Of is dat omdat de manier waarop er wordt gekeken naar de investering eigenlijk niet helemaal past bij het doel?
Nou, een beetje van beide. Ik denk, op zich, dom geld is helemaal niet erg. Ik heb zelf een keer, we hebben met de Europese Commissie toen iets bedacht. Dat was in het European Innovation Council. En er moest geld naar start-ups gaan. Ik zei, nou, doe dan het domste geld, maar echt no strings attached. Voor de slimste bedrijven. Dat is ook prima. Als je gewoon non-dilutive capital krijgt, dat is prima. Maar als je een aandeelhouder in je bedrijf krijgt die niet bepaald aligned is met de purpose van je bedrijf, is dat niet erg wenselijk. En dus als je allerlei publieke investeerders op je cap table staan, is dat misschien niet zo wenselijk. Zeker niet als die ook een board seat willen en dergelijke. Dus dan heb je liever ondernemers die investeren, die ook hun ervaring inbrengen. En als je dat fiscaal kan stimuleren, dat iemand die een exit heeft gedaan kan herinvesteren. En net als in de bouw, als jij een gebouw hebt gebouwd en je verkoopt het, dan kan je de opbrengst weer in een nieuw gebouw steken. En dan stel je dus eigenlijk de belasting uit. Dat kan je ook doen in deze sector. Dus dan heb je, als je dan weer een exit doet, kan je weer investeren en je kan blijven investeren. En in Engeland is het geloof ik beperkt tot 3 keer. Maar dan kan je 3 keer dat geld opnieuw investeren in het start-up ecosysteem. En het wordt dan gedaan door ondernemers. Nou, dat is dat werkt.
Lijkt me. Ja. Doet me een beetje denken aan, we hebben recent in deze podcast Jelle Prins de gast gehad. En hij was de derde medewerker van Uber destijds. Is hier in Nederland ook weer betrokken geweest bij onder andere de ontwikkeling van die coronamelder app. Maar wat mij bovenal is bijgebleven is dat hij zegt, ja weet je, ik hoef me er niet voor te schamen. Ik ben nu weer terug in Nederland en het is geen geheim dat ik goed geboerd heb met Uber destijds. Ik kom even niet op een Nederlands woord, maar die zegt dat paying it forward. Dus gewoon, het is mij gelukt. Ik ga andere mensen daar ook bij helpen. Dat is eigenlijk heel belangrijk voor hem. En hij doet het al min of meer uit ideologische gronden haast. En tegelijkertijd hoor ik nu eigenlijk voor het eerst dat voor hem wellicht helemaal niet super aantrekkelijk is om dat hier te doen. Dat hij dat misschien voordeliger elders had kunnen doen. Dus ja, vind ik dan wel bijzonder.
Ja, dat doet hij. En je ziet het nu wel. Hè? Gisteren weer de, van Crisp, die investering van 30 miljoen. En dat is dan Jitske Groen en founders van Adyen. Maar bij Mozambique ook Jitske Groen die daar geïnvesteerd heeft. Dus je ziet nu wel dat, dat founders steeds meer ook weer gaan herinvesteren in het systeem. Dus dat is echt wel een hele goede ontwikkeling. Maar dat hebben wij niet fiscaal aantrekkelijk gemaakt, nee.
Nou, dat is eigenlijk hartstikke zonde natuurlijk. Ja.
Nou ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. Waar de meningen niet zo over verdeeld zijn, gelukkig maar, is dat het tijd is voor de vragen van de luisteraars. We hadden nou, als ik even goed tel, meerdere A4'tjes vol en het sprak als onderwerp ook best wel tot de verbeelding. Floris, ik ga bij jou beginnen, want dan kunnen we mooi het klokje rond.
Okay.
Het is normaal gesproken goed gebruik dat onze gastnerd ook vragen voor zichzelf uit mag kiezen. Dus nou, maak gerust van die gelegenheid gebruik als dat leuk is en zo niet, dan gaan wij lekker verder. Maar niet voordat we schaamteloos reclame hebben gemaakt voor een van onze favoriete startups, namelijk Auto.nl.
Hey Rando, als je nou ook een startup wil beginnen, maar dan als Uberchauffeur.
Ja, wat dan?
Dan heb ik voor jou wel een auto gevonden hier op Auto.nl.
Oh, nice.
Het is een Mercedes, want ik vind dat als je een taxichauffeur of vergelijkbaar bent, moet je een Mercedes. Het is een automaat. Hij is deels elektrisch. Hij heeft wel al 118.000 kilometer gelopen, maar hij kost ook 25.000 euro.
Oh, nou dat valt nog best wel mee. Daar heb ik met maar 1000 ritten zo terugverdiend, joh.
Ja, nee, maar dus dit is natuurlijk relatief een veel betere deal dan iets anders. Ja, nee, maar je wil natuurlijk als chauffeur gewoon in een hele mooie auto aankomen rijden en hij is ook nog zwart en alles erop en eraan. Ik zeg, pak maar in. Klik eromheen.
Ja, we hadden het net natuurlijk over transities, Floris. En er is wel één ding wat ik eis. En dat is dat we een transitie maken naar een wereld waarin niet alle taxichauffeurs Mercedes hoeven rijden. Dus ik wil eigenlijk een Prius.
Oké, ik ga even kijken, ja.
Ja.
Ons aanbod, kiesmerk, Toyota, model. Zo'n 35 Priussen vanaf 14.394 euro.
Jemig, die deeleconomie ligt voor het oprapen, man.
Ja. Let's go.
Hoi.
Ja. Ja, dat is toch leuk.
Floris, had je al een mooie vraag op de korrel om mee te beginnen?
Ik heb er eentje gevonden van Nibor. Nibor schrijft: met succesvolle startups en het eigenaarschap van innovatieve technologieën creëer je een positieve afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van het buitenland, waarmee je macht kan uitoefenen in internationale betrekkingen. Vanuit dat perspectief zijn startups uit andere Europese landen dan concurrenten of samenwerkingspartners?
Ja, ik weet niet of je dat op landenniveau zo kan zeggen. Ik denk wel dat als je kijkt naar zeg maar ecosystemen en iedereen probeert natuurlijk het beste talent aan te trekken, iedereen probeert de beste bedrijven voor te brengen en zo. Dus we concurreren in die zin wel een beetje met Parijs en Berlijn en zo, maar ik denk dat je het meeste baat hebt als je gewoon goed samenwerkt. En we willen de investeerders die in Franse start-ups investeren, die kijken ook naar Nederlandse start-ups. En als zij. Dus ik weet niet. Ik denk dat we als Europa als geheel veel aantrekkelijker wordt voor tech-ondernemers en voor investeerders. Dat het ons allemaal baat. Dat we allemaal baat bij hebben. Ik denk dat als je kijkt naar deep tech ontwikkelingen, dan wil je ook, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat we nu aan het doen zijn in quantum computing in Delft en in Amsterdam in quantum software en zo, dan moet je verbonden zijn met wat er ook gebeurt in Canada en Amerika en in Japan en China en zo. Dus je Ik ben altijd, als het te klein wordt, zeg maar, die concurrentie van Eindhoven concurreert met Delft of Nederland concurreert met Frankrijk, dan denk ik van, nou, jongens, daar heeft uiteindelijk niemand echt baat bij. Je moet zorgen dat je juist internationaal veel meer samenwerkt.
En als ik, nou misschien even checken dan of zo. Ik heb ook een beetje het gevoel dat wij in Nederland zo'n soort van hou je kaarten dichtbij en hou ze dicht. Hè. Laat anderen niet meekijken, want ze kunnen met je plannen vandoor gaan. Mentaliteit vaak hebben. Terwijl de kans veel groter is dat als je samenwerkt, dat je jouw plan en het plan van die ander kunt versterken. Deel je die?
Ja, maar ik denk sowieso dat je van elkaar op de hoogte moet zijn. Ik vind dat zo fascinerend als je naar een slush gaat of naar een grote techconferentie. Er zijn over de hele wereld waarschijnlijk honderden bedrijven die hetzelfde, startups die hetzelfde probleem proberen op te lossen. Alleen degene die het snelste zijn en die het best gecapitaliseerd en het best in staat zijn om echt goede mensen aan te trekken, die gaan het winnen. Niet omdat jouw technologie nou zoveel beter is. Dat te weten, alleen daar gewoon eens uit je schulp te komen en eens rond te kijken wat er allemaal ergens anders ook gebeurt, helpt al ontzettend. Wij namen er ieder jaar bedrijven mee naar Las Vegas, naar CES. Mm-hmm. En eigenlijk een van de grootste pluspunten om dat te doen, is niet zozeer dat je daar klanten ontmoet, maar is gewoon even een week lang helemaal ondergedompeld te worden in wat de concurrentie doet en hoe dat in Amerika gaat. De soort van vragen die daar door investeerders worden gesteld. Dan heb je net je prototype. En zeg van oké, wanneer kan je 200.000 producten leveren? En dan is het van, wacht even, dat kan ik helemaal niet. En dat zou een Nederlander zeggen, die is heel reëel. Die zegt dan, dat kan ik niet, daar ben ik nog wel 2 jaar mee bezig. Een Amerikaan zou zeggen van, of course. En then you try to fix it. Dus het is een die soort van blootstelling aan die andere culturen, aan je concurrenten, is sowieso heel waardevol. En ja, misschien komt er ook nog wel een samenwerking uit.
Ja, je kan elkaar beter maar versterken, toch?
Wij houden niet zo van netwerken in Nederland. We zijn dat heel erg transactioneel. Wij organiseren dan diners met internationale investeerders en founders uit Europa. Dan proberen we altijd een paar Nederlanders ook in te brengen. Want je kan niet een Nederlands feestje maken, moet juist. En dan waren soms die Nederlandse ondernemers, ik ben nu niet aan het racen, dus waarom zou ik erbij zijn? Ja, maar misschien over een jaar wel. En dan hoor je die mensen al te kennen. En zo het idee van, ik heb nu geld nodig, dus ga ik een rondje bellen. Ja, in plaats van, ik heb al geïnvesteerd in die netwerken. En ik weet al, weet je, Nederlanders zijn eigenlijk heel raar, transactioneel. En ze zien niet heel veel waarde om met anderen contact op te nemen of verbonden te zijn met, zeg maar, als je kijkt naar in fintechs of zo, dat je dan dat je ook met andere founders in de rest van Europa, dat je die al kent en dat je daar relaties mee hebt en zo. Dat is in Nederland veel minder, gek genoeg.
Ja, ik heb daar absoluut een mening over, maar we zijn hier om jou te bevragen.
Nee, niet om mij te bevragen.
Nou, ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat we het elkaar ook niet zo gunnen. Ik werk nu in een start-up. Ik heb een start-up gehad. En het is ook, het is echt misgunnen ook. Als je zegt, ik heb een start-up, dan is het niet, oh man, ik hoop dat het helemaal fantastisch wordt. Dan is het een beetje van, oh ja, en dat ga je redden dan. Weet je wel, dat mentaliteit, ik moet gewoon anders.
Ja, waarom is dat?
Ja, wist ik het maar. Een beetje chauvinistisch.
Met elkaar. Ik bedoel, iedere investeringsronde die wordt breed uitgemeten. En of heb je het gevoel dat we elkaar dan toch een beetje jaloers zitten aan te kijken?
Ja, dat laatste denk ik.
Ik heb het zelf ook hoor. Ik werk bij een internetprovider. En zonder te overdrijven, we hebben recent een nieuwe internetprovider in het zadel geholpen. Die internetprovider heeft hier ook met Nerds om tafel gezeten. En diep in mij is dat toch een stemmetje. Ik ga het eerlijk toegeven, dat hoorden hun targets. En de targets die zij hadden op best wel relatief korte termijn lagen al zo'n beetje boven wat wij aan klanten hadden. En toen had dat stemmetje in mijn hoofd toch iets van, als jij bij mij in gaat kopen en je doet het op jouw manier, je wordt heus niet groter dan ons. Dus die targets voor jou, die zijn helemaal niet reëel. En waarom moet ik daar zo cynisch over doen? Zou het toch fantastisch zijn als we kom op mensen? Waarom? Maar toch zit dat stemmetje er wel.
Erg, erg. Kan je op meeliften.
Ik vraag me dan af, heb ik dat ergens in mijn leven toch opgepikt? Of is dat menselijk? Is dat typisch Nederlands? Ik weet zeggen, niet.
Is dat niet gewoon heel Nederlands? Dit kun je echt op alles plakken. Hoe er in landen als Spanje en Italië naar bekende mensen of voetballers wordt gekeken. En hoe er naar Nederland naar wordt gekeken. Weet je wel? Wij zijn gewoon niet zo positief. Het klinkt misschien hard om te zeggen. Wij zijn niet zo positief naar andere mensen toe. We zijn heel erg kat uit de boom kijkend een beetje. Ja.
Neem het voorbeeld dat als er... Ik rij nu elektrisch dan, maar je komt bij een tankstation aan en er komt een kerel aanrijden in echt een onwijs dikke Mercedes. Mm-hmm. Weet ik veel, een C63 AMG of zo, ik roep maar even wat. En er stapt een kereltje uit van 23. Weet je, dan is niet de eerste gedachte, wauw, die heeft het echt goed gedaan. Dan is de eerste gedachte...
Drugs geld. Ja.
Wat heeft die dan gedaan dat hij dit kan betalen? Heeft zeker een rijke papa of zit in de drugs?
Ja. Ja, ik woon in Amsterdam-West, jongens. Dat zie ik ook dag, hè, dit.
Nee, maar... En dat is toch niet oké?
Nee, nou, ik herken dat ook wel. Maar dat is niet alleen maar in Nederland. Ik denk...
Nee,
Engelsen zijn ook zo. Die miskennen iedereen alles. En ik weet het... De Tsjechen zeggen het ook van zichzelf. Die zeggen dan... Als je iemand met een buurman met een heel groot huis vraagt... Zo van... wat zou jij nou willen? Zou je ook zo'n... Je hebt de keuze. Je brandt het huis van je buurman af... of je krijgt net zo'n groot huis als je buurman. Dan kiest dus de meerderheid van brandt het huis van je buurman af.
Oh, dat is echt nasty.
Blijkbaar in Europa. Ik denk dat we gewoon opkijken naar Amerika... waar dat enthousiasme... En je ziet het ook een beetje in Scandinavië ook veel meer... waar dat enthousiasme is... en mensen gewoon worden aangemoedigd in hun succes. Ja, dat heb je wel nodig als je in zo'n korte tijd een groot bedrijf wil bouwen. Dan heb je gewoon mensen nodig die je aanmoedigen. Die zeggen van, het kan nog veel harder. En hier heb je een zak geld. En als je je milestones haalt, dan krijg je nog meer geld. Want we geloven in jou.
Ja.
En dat idee...
En het is ook, ja, en het is oké als je jezelf gewoon een fatsoenlijk salaris geeft in de tussentijd.
Ja.
Want dat vinden we ook maar raar.
Ja. Ik ga Jurian heel positief aanmoedigen om de volgende vraag te stellen. Want we hebben er zoveel.
Dankjewel. Saber die vraagt, ik begrijp dat TechLeap een rapport heeft over gender diversity onder startups, maar waarom niet ook een onderzoek over cultural diversity? Want het valt mij persoonlijk op dat ik de kleur van een startup vaak wel kan voorspellen.
Ja, nou we hebben eigenlijk een rapport, dat komt nu net uit, hè. Dat komt over 2 weken, gaan we het uitbrengen. Dat heet Fundrise en dat gaat echt over... de venture capital industrie. Dus we hebben echt gekeken naar de investeerders, omdat we zien dat investeerders erg investeren in startups die lijken op hen. Dus mannen investeren vooral in mannen en witte mannen investeren in witte mannen. Dus daarmee wordt het al heel beperkt. Dus als je venture capital industrie gedomineerd wordt door witte ingenieurs, dan heb je hele grote kansen dat ook doorwerkt in de startups die geld krijgen. En we zien dus dat vrouwen relatief heel weinig geld krijgen. Er zijn al weinig vrouwen. Het is echt schrikbarend dat er maar iets van 82% van alle start-up teams die geld krijgen, zijn volledig mannelijk. Dus dan heb je iets van 13% of misschien 17% is gemengd. Dan heb je 5% is vrouw. En van die vrouwen krijgt maar 1% van het totale venture capital volume of iets meer. Maar het is echt een hele slechte statistiek. Maar omdat we met de venture capital industrie in zee zijn gegaan, dan wordt het heel lastig om andere soort van, ja, om ook social inclusion en zo factoren mee te nemen. Ten eerste, die worden niet geregistreerd. Man, vrouw is makkelijk. Maar het is gewoon helemaal waar. Je wil veel inclusiever en je wil op allerlei inclusiviteits... zeg maar, indicatoren, zou je beter willen scoren. Wij zijn gewoon heel realistisch begonnen met, we beginnen maar met de gender. En dan is het ook echt wel aan de industrie zelf om ook op andere indicatoren te gaan verbeteren. Want ik geloof dat het bewustzijn wel veel groter is dat diverse teams beter scoren. Dat we, zeker als je klantenbase ook divers is, dan begrijp je klanten misschien veel minder als je die niet ook in je team hebt zitten. En ik had laatst een hele mooie opmerking van Reid Hoffman. Die was bij de TechLeap Summit ook. En Chris Yeh, die dat boek Blitzscaling hebben geschreven. En die vroeg ik hem van, ja, als je blitzscaled... is dan niet een homogeen team veel makkelijker? Weet je, dan ken je elkaar allemaal, je voelt elkaar aan, dus dan kan je toch veel sneller gaan. En toen zei ze, ja, dat is zo in de eerste fase, maar er zijn there are fires that you can let burn and others you need your direct attention, zei ze. En, en inclusiviteit regel je niet meer als je bedrijf al gegroeid is en zo. Dat kan je niet meer in je cultuur inregelen. Dus dat moet je helemaal vanaf het begin moet je zorgen dat je een inclusieve en diverse cultuur hebt. Want anders heb je ook niet de toegang tot een netwerk om die mensen te vinden als je ze echt nodig hebt. En dus dat moet je al heel vroeg doen. Dus ook al lijkt het wat complexer om een divers team te hebben in het begin. Maar als je dat niet snel genoeg aan denkt, dan krijg je het later gewoon niet meer gefixt. Dus zij zeiden van dat is echt een critical issue bij het opschalen van je bedrijf.
Ja. Ja, diezelfde Reid Hoffman, die heeft aan de wieg mede gestaan van LinkedIn. En die heeft ook een podcast, die heet Masters of Scale. Dus als er luisteraars zijn die dit een interessant onderwerp vinden, de eerste handvol afleveringen gaan overwegend over dit soort thema's. Hè? Van waar moet je wel je aandacht leggen, waar niet. En hoe werkt die diversiteit om je start-up uiteindelijk een heel stuk groter te krijgen. Dus dat is voorzichtig een tip die ik er tussendoor smokkel.
Ja, we hebben TechLeap ook een paar publicaties rond cultuur en people hebben we. Staat ook bij ons op de website. En hebben een aantal founders ook gevraagd. En onder andere ook degene die verantwoordelijk is voor de cultuur van Netflix, Patty McCord. Die daar een heel bekende deck over heeft opgesteld. En daar worden allemaal dit soort dingen ook besproken. Hoe je ook met tips hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Meer diversiteit en inclusiviteit in je bedrijf.
Staat allemaal op jullie site?
Ja.
Oké, mooi. Ik heb een vraag en daar moet ik een kleine duiding bij geven. Er zit bij ons op de Slack iemand en die heet Alex Schoonkind. En die ken ik toevallig persoonlijk en die was bijzonder fanatiek aanwezig in ons kanaal toen die hoorde wie de gastnerd zou zijn, omdat dit onderwerp hem heel erg aan het hart gaat. Hij wil namelijk zelf een start-up starten, maar komt er eigenlijk elke keer achter dat dat best wel lastig is. En dus kwam er een heel relaas en ik parafraseer even wat ik denk dat de achterliggende vraag is, want het kwam er een beetje op neer. Hij zegt, we kunnen al die dingen wel fixen en alle punten en alle wensen van TechLeap uit laten komen, maar puntje bij paaltje, hij zit in de payment industrie, dus hij doet betalingen. Hij zegt, puntje bij paaltje blijft dit gewoon een probleem. In de VS heb je gewoon overal een creditcard en kun je ook alle staten in één keer bedienen. Maar als je in Europa komt, dan is in elk land weer een ander betaalsysteem. Het is gewoon heel moeilijk om als een soort lappendeken een start-up over heel Europa heen te leggen, als dat soort struikelblokken gelden. Naast cultuur natuurlijk ook nog gewoon, ja, welke technieken worden er gebruikt? En welke talen worden er gesproken? Hij zegt, dat is zelfs al voor buitenlandse start-ups een hindernis om überhaupt in Europa aan de slag te gaan. Laat staan dat het de Europese bedrijven zelf lukt. Is dat een klacht die je vaker hoort? Zou dat een struikelpunt kunnen zijn voor de rest van ons bestaan?
Nee, ik denk, je ziet ook bij Molly en je ziet bij dat er eigenlijk heel veel payment providers juist in Europa zitten. Dus je moet toch, interoperabiliteit is een heel belangrijke zaak bij payments. En als je dat gefixt hebt voor Europa, dan kan je het ook voor de rest van de wereld fixen. Dus ik denk dat... Ja, ik ken jouw kennis niet goed, maar ik denk, je kan overal eindeloze beren op de weg zien. Maar als je iets wil doen als een start-up en wat zo innovatief is dat je kan concurreren met bestaande industrieën, dan moet je ook wel, is ook wel een beetje glas eten, dan moet je juist dit soort problemen oplossen, waar anderen dat misschien niet doen. En ik heb dat met het bedrijf Flexport. Die hebben 4 jaar lang zijn die bezig geweest met het digitaliseren van allerlei afhandeling van cargo in wereldhavens. Omdat zij erachter kwamen dat al die systemen niet op elkaar werden aangesloten. Dat heel veel om het papier ging en zo. Dus zij hebben heel veel tijd gestoken in die digitalisering. Opeens, toen ze dat eenmaal hadden, konden ze enorm hard opschalen. Zijn nu een unicorn en zo. Er zit overigens een Nederlandse COO. Dus vandaar dat ik het bedrijf ook ken. Maar dat is toch een beetje de uitdaging van een start-up, denk ik. En natuurlijk zou het allemaal veel beter moeten. En zouden we een Europese interne markt moeten hebben. Maar ja, dat gaat gewoon niet komen. Die talen blijven. Er blijven altijd net die kleine verschillen in. En dan is, zelfs als de wet hetzelfde is, dan is nog steeds de manier waarop een Duitser e-commerce afneemt is weer anders dan een Italiaan. En daar is de dichtheid misschien van en de kwaliteit van ook van de infrastructuur weer minder. En dus ja dat is zo. En het is ook niet zo dat Amerika helemaal één markt is. Hè. Daar heb je ook verschillende regelingen tussen staten. En daar heb je ook verschillende cultuurverschillen. Maar ja, daar heb je wel één taal. En je hebt daar inderdaad ook nationale systemen die wij hier minder hebben. Ja, dat is wat het is. Kijk, en Spotify heeft dat ook gered. Ik zat toen bij de Europese Commissie en we zagen hoe snel Apple iedere keer die markt, ene markt naar de andere pakt. Want je moet de muziekrechten moet je dan kopen. Hè? Dus ga je van zeg maar de Buma stemra's van. En toen hadden we nog niet dat je bij één Europese belangenorganisatie dan zeg maar, alle rechten zou kunnen kopen voor heel Europa. En ik denk dat je al die markten af moet gaan. Nou, we zagen gewoon dat Spotify dat nooit kon doen met dezelfde snelheid als Apple. Spotify is eerst naar Amerika gegaan en ze zijn daar gegroeid. Ze zijn daarna weer teruggekomen naar de Europese markten. Uiteindelijk hebben ze met een beter product hebben ze Apple toch weten te verdringen. Terwijl Apple natuurlijk de device had en de software. En het was eigenlijk helemaal geïntegreerd en had dus een enorme voorsprong. Maar ja, het is dus wel gelukt. Je ziet het bij Amazon heeft een enorme voorsprong op Europese e-commerce bedrijven. Toch lukt het een Coolblue, toch lukt het een Bol.com om hier nog voet aan de grond te houden. En in Fresh, waar ze nog niet actief zijn, zie je een Picnic. Voordat ze überhaupt in Europa of in Nederland geconsolideerd zijn, al naar Duitsland gaan, overweging naar België te gaan. Dat is toch ondernemerschap. En het is niet makkelijk, maar als het je lukt en je weet die ambitie waar te maken, ja, dan heb je ook echt een serieus en sterk bedrijf gebouwd.
Ja, mooi. Eigenlijk met zoveel woorden. Als je jezelf ondernemer noemt en je gaat vertellen welke problemen er allemaal zijn, dan ben je dus eigenlijk in zekere zin goed bezig, want dat zijn precies de problemen die je op mag gaan lossen.
Ja, je moet ze eerst hebben gezien. Je moet dat leuk vinden. Kijk, ik ben zelf ook geen. Ik ben een verijdelde ZZP'er. Ik heb wel gekeken over of ik dit wat mijn kracht is. En ik was vooral met consultancy bezig. En ik dacht, ja, als ik een grote consultancy wil opzetten, moet ik mensen bij McKinsey wegtrekken. En dan moet ik mensen vinden die hetzelfde soort van dingen doen die ik doe. Ik kan ze die veiligheid niet bieden, die salarissen niet bieden. En waarom zou ik het eigenlijk willen? En als je bij jezelf bedenkt van ik wil gewoon bedrijven starten en ik wil die groot maken en ik wil die problemen oplossen en ik vind het leuk om met HR-issues te zitten en ik vind het leuk om al dat soort dingen te doen. Ja, dan moet je dat gaan doen. Dan zit het in je aard of je denkt er niet eens over na, dan ga je het gewoon bouwen. Als je wel al die problemen ziet, dan moet je misschien niet een start-up ondernemer worden. Moet je misschien bij een bedrijf gaan waar die dingen al voor een deel uitgewerkt zijn. En dan kan je helpen om dan het bijvoorbeeld op te schalen. Of dan heb je misschien een andere rol.
Oké. Met dit tempo gaat het niet lukken, maar ik ga proberen dat we alle drie nog één vraag kunnen doen. Dus
ik ga het volhouden.
Floris, kom maar op.
Ik was al aan het scrollen, maar ik had nog niet echt iets gevonden. Ja?
Ja hoor.
Ga.
We stappen helemaal van de startups af, want Stef die vraagt zich namelijk af. Hoe heeft u de opvoeding van uw kinderen op het gebied van tech gedaan? Ik neem aan dat het alles wat je op internet zet, blijft er altijd op staan. Voor uw kinderen nog net iets meer geld dan voor een gemiddeld kind in Nederland. Hoe moeilijk is dat?
Dat is heel moeilijk. Ik weet niet, je weet nooit wat ze precies op TikTok doen en dergelijke. Je probeert natuurlijk wel af en toe wel met hun een gesprek aan te gaan. We hebben een dochter die is heel actief op social media. Die is volwassen. Die moet vooral zelf bepalen wat ze doet. En je probeert natuurlijk te helpen waar je kan. Maar zij kent die wereld beter dan wij. En je moet erover in gesprek blijven, denk ik. Maar het is een veel vervelend onderwerp dat je de hele tijd met je kinderen hebt over dat ze te veel gamen, te veel op die apparaten zitten, dat ze weg moeten leggen, dat ze niet mee naar bed mogen nemen. En nou ja, je bent eigenlijk de hele tijd met negatieve discussies bezig. En dus je moet ook proberen het op een manier te doen waarop je gewoon tot goede afspraken komt en dan ook gewoon soms ook maar dingen enigszins door de vingers zien. En als ze een paar uur achter elkaar gamen, dan is het niet het einde van de wereld. Je hoopt uiteindelijk dat ze ook wel een keer een boek gaan lezen. Maar ja, weet je, dus ik heb er geen sluitende antwoord voor.
Nee, ik denk als ik dit gesprek met mezelf zou kunnen hebben, dat ik ook nog wel het een en ander feedback had als ik in derde persoon naar mezelf kon kijken. Beurt voor Floris, toch?
Ik zou echt anders op mijn flikker geven zelfs op het moment.
Ja, ik ben ook heel te veel op mijn telefoon. Dus.
Oh, jezelf, ja.
Daarom. Ik heb een vraag van mezelf als luisteraar. Want ik vind het wel interessant om te stellen. Dus dat ga ik gewoon doen. Sorry voor de mensen die nu niet aan de beurt komen, maar deze wilde ik gewoon stellen. Mijn vraag is namelijk, investeer je zelf ook in startups? En zo ja, kan je dan of zou je dan willen delen welke? En misschien ook wel over jouw unieke aanpak.
Ah, nou, ik vind het heel moeilijk in deze rol om dat te doen. Dus mm-hmm. Ik heb wel in startups geïnvesteerd voordat ik hierin zat. En ik heb wel een keer in een buitenlandse startup. Maar ik wil niet in Nederlandse startups. Is het een beetje lastig, omdat ik dan de ene misschien voor zou trekken voor de andere. En probeer natuurlijk dat iedere start-up ondernemer in Nederland zeg maar door de TechLeap, in van scale-up ondernemer door TechLeap bediend kan worden. Mm-hmm. Dus dat is wel lastig. En een theorie, ik zou zeggen, vooral partneren met mensen die het heel goed begrijpen.
Ja, soms slimmer.
Nee, ik denk dat je wordt vaak heel erg gefascineerd door een technologie en de kansen die er zijn. En ik heb een keer in een batterijtechnologiebedrijf geïnvesteerd en daar ging de founder, de CTO, die werd opeens verliefd op een Chinese dame en die had zijn patent eigenlijk ook niet, had hij ook aan iemand anders doorverkocht. Weet je, het leek allemaal heel mooi, maar dan ging dat daarop mis. Dus ik denk, als je dan je risico wil nemen en je hebt niet heel veel geld om je risico te spreiden en je wil in een handjevol investeren, dan zou ik heel goed kijken naar wie de ondernemer is, hoe ervaren is die, hoe goed is het team om hem heen of om haar heen. En geloof je in de business en hebben ze een purpose? Ik vind het wel heel belangrijk dat ze een heel duidelijk doel voor ogen hebben, wat ze, want dat is het ene waar je iedere keer op terugkomt. Dus dat doel moet goed gearticuleerd zijn. En je moet echt het gevoel hebben dat ze dat ook kunnen waarmaken. Dus niet dat het. Ik ben heel allergisch voor die bluff. Dat fake it till you make it is leuk. Maar mensen die. Ik krijg heel veel ideeën langs van wereldverbeterende ideeën allemaal. En denk, ja, dat is mooi. Maar wat ga je doen om het waar te maken?
Ja, dankjewel.
Ja. Gaaf. Laatste vraag, en die komt van Bas, die ga ik stellen. Is toch weer een beetje die persoonlijke hoek, omdat het gewoon wel geestig is in dit geval. Als zelfverklaard nerd, bent u dan ook degene van de familie die door de rest van de familie gebeld wordt als de printer kapot is of de Sonos het eventjes niet doet?
In onze familie misschien net, maar echt moet ik zeggen, mijn zoon dan eerder, als alles wat met apps te maken heeft, dat mijn zoon dan beter is. Die zit ook op, die heeft zijn eigen soort van e-commerce site en die heeft een bot die voor hem schoenen kopen. En zit op Discord met allemaal vriendjes te overleggen en zo, dus die weet er meer van. Maar ik heb een neef en die is heel erg, dat is een internetondernemer, dus die weet daar veel meer. Als het echt zou moeten, dan zou ik hem kunnen bellen.
Ik denk dat we dat probleem hier aan tafel allemaal kennen. Nou, omwille van de tijd is het dan nu het moment dat we de tips aan de luisteraars kunnen gaan geven. Nou, daar heeft iedereen hopelijk over nagedacht. Is er iemand die zijn hand opsteekt en denkt, ik wil als eerste tips geven?
Ik doe het wel, want die voor mij is heel erg late to the party. Dus ik kan er gewoon vrij kort over zijn, want de hele wereld kijkt toch al lang. Cobra Kai, dat is een serie op Netflix die eigenlijk een beetje doorpakt over hoe Johnny Lawrence en Daniel LaRusso, bekend uit The Karate Kid, er nu voor staan. Ze zijn allebei volwassen inmiddels. En het verhaal wordt eigenlijk gewoon opgepakt anno 2 jaar geleden. Daaruit zijn nu al 3 seizoenen verschenen. Ik ben nu inmiddels in het 2e seizoen en ik vind het super leuk om te kijken. Dus ik dacht, nou, die gooi ik er nog maar even tussendoor.
Dezelfde acteurs ook, hè? Dat vind ik het
allemaal. Ja. Ze zijn inderdaad gewoon dezelfde, wat je zegt, dezelfde acteurs. En het begint heel erg uit, dat is wel grappig, het begint heel erg vanuit het perspectief van Johnny Lawrence. Dus eigenlijk een beetje de bad guy, de verliezer in de films. De serie start met hoe zijn leven er op dit moment uitziet. Dus dat geeft meteen wel een heel geestig contrast.
Ik ben ook aan die serie begonnen, maar ik heb nooit afgemaakt. Dus ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Ik doe hem zelf even, want ik zie Floris nog driftig aan typen. Mijn tip is eigenlijk gewoon een opvolging van de cold open van vorige week. Ik heb lekker zitten ranten over het feit dat er een tekort is aan linkshandige muizen. Ja? Ik ben een minderheid, dus ik voel mij gediscrimineerd. En ik heb dus geen beschikking over hele mooie opties als linkshandige muis. En toen vertelde ik dat Razer probeert een, moet ik het noemen, een soort crowdfunding-achtig te doen. Hè? Als genoeg mensen riepen dat ze een linkshandige Razer Naga wilden kopen, dan zouden ze die fabriceren. En een luisteraar wees mij erop, Randal, die pagina is heel oud. Gek dat die er nog is. Die muis is al lang te koop. Toen dacht ik, ja, shit, nu moet ik de woord wel bij daad wel bij het woord voegen. En ik heb hem gekocht, dus goed, de luisteraar ziet hem niet. Maar voor de rest, ik heb een mooie Razer Naga in mijn handen. En het is eigenlijk een muis gemaakt voor gamers die World of Warcraft of andere MMORPG's spelen. Dus er zitten veel te veel knopjes daar waar je duim bij kan. Maar god, wat ligt die lekker in de hand. En god, wat is het fijn dat er voor mij nu ook een optie is. Is wel gelijk dan €130. Dat je denkt, voor rechtshandige kant voor de helft, voor mij niet. Maar ja, is wel een hele fijne muis. Ik beveel hem aan. Dus mijn tip voor deze week.
Alrighty, party. Zal ik maar?
Doe eens.
Zeker.
Ik heb wederom geen YouTube-tip. Ik heb een tip waarbij ik gewoon letterlijk mijn eigen werkgever ga pluggen. Zoek je werk. Kom bij een start-up werken. Nou, eigenlijk een scale-up.
Is dit technisch gezien een reclame, Floris? Want dan moet je ons geld betalen.
Ja, je krijgt allebei een kwartje.
Al het VC geldt deze kant op, Floris. Kom op. Niet zo skeer nu.
Ik ga niet over het VC geld. Ik ga gewoon proberen om nieuwe leuke collega's te krijgen. Want wij doen dingen met digitale identiteit. Daar wil ik niet al te veel over vertellen. Moet je gewoon even op de website kijken. Maar wij zoeken letterlijk op dit moment 12 mensen. Van Scrum Master tot DevOpser. Van QA'er tot Product Manager. We hebben een heel leuk team. We willen graag nog diverser dan we zijn. Dus als je je aangeroepen voelt, dan ben je extra welkom. Zal ik maar netjes zeggen. Dat mogen wij natuurlijk als bedrijf niet hardop doen. We doen toffe dingen en we zitten in Den Haag. Kom bij ons werken, weet Cleverbase. Ik mocht geen tweede tip geven, want ik had ook een hele leuke, maar ik hou hierbij.
Goed idee. En Constantijn, heb je mooie tips voor onze luisteraars meegenomen?
Nou, als je Floris in Den Haag ziet, dan moet ik daar maar bij aanhaken. Ik ben erg aan het wandelen op het moment in Den Haag. En Den Haag is echt is wel een mooie stad, omdat het het is eigenlijk die heeft tot 1830 eigenlijk niet ontwikkeld. Het was een heel klein plaatsje eigenlijk. En daaromheen is dus en allemaal wijken gebouwd. Dus je loopt echt van de ene eeuw naar de andere de hele tijd. En het is allemaal best wel klein. Dus je loopt van de Schilderswijk naar Laakkwartier. En dan ben je al zo in Voorschot. We zijn later naar Delft gewandeld. Het is allemaal vlak bij elkaar. En je komt er nog eens uit. Je krijgt wat beweging. Dus ik ben een beetje aan de wandel. Ik denk met het grootste deel van Nederland. Maar aan de wandel geslagen. Maar het is wel leuk om... om de dingen waar je dagelijks langskomt, als je daar langs wandelt, dan neem je er meer tijd voor. Dan kijk je beter om je heen, zie je de details. En dan wordt je stad in één keer heel anders en leuker. Dus ga wandelen.
Goed idee. Ja, ik heb als buitenstaander altijd zo'n rare relatie met Den Haag, dat ik punten heb waarvan ik denk, oh, dat is echt mooi. En dat ik punten heb, waar ben ik? Een ingewikkelde stad voor buitenstaanders.
Waar ben ik? Heb ik ook heel vaak in Den Haag. En vooral dan denk ik van, oh wacht, ik ben nu hier. En dan loop ik zo heel verwachtingsvol de hoek om, want ik weet welke straat er nou gaat komen. En dan is het ineens een hele andere plek waar ik ben.
Is Rotterdam.
Ik woon in Amsterdam. Amsterdam is zeker ook niet overal logisch. Op de een of andere manier begrijp ik die stad gewoon beter. Ik kom er ook wat vaker.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Alle drie te horen in deze aflevering. Maar soms ook onze panelleden. Dat zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag, zo noemen we hem toch met trots, was Constantijn van Oranje. Constantijn, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
Waar bij techliep.nl.
Ja, lekker makkelijk. Nou, meer informatie over ons en onze podcast is te vinden op onze website. En dat is MNOT met nerdsomtafel.nl. Als je nou in zo'n Slack komt, dan join je een Slack waar al 1833 nerds je voor gingen. En daarom is het daar berengezellig. Je kunt dus vragen stellen aan gastnerds die we hebben. Dat was dit keer ook extra leuk. Niet allemaal aan bod gekomen, maar in het kanaal Vraag van Luisteraar. Napraten over deze aflevering kan in het kanaal Napraten. En gastnerds aandragen kan in het kanaal Gastnerds. Heeft iemand nog een random kanaal te pluggen? Achterklap. Voor mensen die van Achterklap en roddels houden, is er het kanaal Achterklap. Ja, daar kwam ik laatst achter. Ik vind het niet zo'n leuk kanaal, want het is niks voor mij. Maar het bestaat wel. Word je nou patron of vriend van de show van ons? Liever vriend van de show trouwens. Dan kom je in de lounge. Dan krijg je de afleveringen eerder te horen dan de rest. En ook zonder... Met minder reclame, laat ik beloven.
Zonder alle reclame.
Ja, we hebben de techniek nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar minder reclame dan de rest. In ieder geval geen campagnemaatregelen. Merch is te vinden op onze webshop. En Nerdbier is waarschijnlijk binnen nu en een week te vinden op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.